BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Nieuwjaar, nieuwe kansen. Spitsbrekers is terug. Vier bedrijven maken dit jaar kans op de felbegeerde, inmiddels wel Spitsbreker van het Jaar Award, die de jury eind deze maand al bekend gaat maken en uit gaat reiken.
Vanaf vandaag hoor je de kanshebbers vier weken lang in ons programma met, om te beginnen, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Maar eerst.
Ja, beste wensen voor het nieuwe jaar natuurlijk.
Ja, ook. Ja,
vol
zeker.
Met mobiliteit.
Zin in.
Vol in beweging. En er wordt ook heel erg hard gewerkt aan mobiliteit. Onder meer door spoorbeheerder ProRail. Verricht dit jaar meer werk aan het spoor dan ooit tevoren. Is ons beloofd in elk geval. Daarover en meer gaan we praten met Riet Schoven, directeur projecten en stations bij ProRail. Tevens bestuurslid. Welkom. Leuk dat je er bent.
Graag gedaan, dankjewel.
Keurig met de trein gekomen, neem ik aan.
Met de fiets, want ik woon in Amsterdam.
Ah, kijk.
Nog beter. Ja. Net de beste wensen nog.
Precies.
Dankjewel. Ook voor jullie.
Hebben jullie het ook nodig, de beste wensen?
Ja, ik denk het wel. Het is toch wel spannend. Ja.
Ja.
In welke zin?
Nou ja, wat je al zei, Meindert, van we gaan meer bouwen dan ooit tevoren. Klopt eigenlijk niet hoor, want we bouwden dit jaar of vorig jaar al meer dan ooit tevoren. En dat komt nog een beetje bij. Het is wel spannend als je ziet hoeveel we doen en materiaaltekorten, personeelstekorten in Nederland. Dan is het en stikstof, dan is het best wel spannend. Dus ik neem ze van harte aan, die beste wensen.
Goed zo.
Nou, mooi. Maar meer dan ooit is dus meer dan vorig jaar. Dus vooral, wat betekent dat concreet?
Het is een combinatie van een aantal dingen. Wat je ziet is dat we zijn het drukste spoor van de wereld. Hè? En we willen dat nog meer benutten. We weten dat ongeveer 30% meer reizigersvervoer is en 50% meer goederenvervoer tegen 2030. En daar zit wel een dipje nu in, maar we weten wel, wij bouwen voor
het
lange termijn.
Het coronadipje heb je het dan
het
over.
Het coronadipje bijvoorbeeld. Hè? Dip.
Behoorlijke dip. Ja.
Maar wij bouwen wel voor de toekomst. Ja. En ja, dan moet je toch wel een hoop bij gaan bouwen. En dat is niet per se meer spoor bouwen, maar gewoon de capaciteit beter benutten van het spoor. En dan moet je ook veel meer onderhoud doen. Want hoe meer je het spoor gebruikt, hoe meer je het ook moet onderhouden. En als je het meer spoor gebruikt, dan moet je ook de stroomvoorziening aanpassen, want dan rijden er meer treinen overheen. Dus er zijn heel veel projecten, zowel bijbouwen, perrons verbreden en zo, omdat er meer reizigers zijn, wissels eruit halen, maar ook gewoon dingen doen om die capaciteitsbenutting kunnen vol te houden met elkaar.
Ja, maar als het vorig jaar al het meeste werk ooit was ongeveer en dit jaar daar dan nog weer iets bovenop komt, betekent dat dan ook niet dat er gewoon wel heel erg veel achterstallig onderhoud is aan het spoor?
Nee, dit valt wel mee, want eigenlijk is het meeste was ook voorspeld en zagen we ook aankomen. Wij moeten natuurlijk wel geld krijgen. Hè? Dus dat hebben we 3-4 jaar geleden ongeveer gekregen. En dat is dus structureel zitten we nu echt op een hoger niveau. Dus we hebben dit jaar, het is 2 januari nu of zo. Ja. Dus, ik zeg nog dit jaar. Ja. Vorig jaar al meer dan 20% meer werk gedaan dan alle jaren daarvoor. En er komt nog ongeveer 20% bij vanaf dit jaar. Maar dat wisten we ook. Dat is dus wel gepland allemaal. Dus we wisten ook dat we meer vernieuwingen aan het spoor moesten doen, meer onderhoud. Het is niet dat er allemaal verrassingen uitkwamen.
En stel nou dat het niet zou gebeuren. Hè? Stel nou dat het kabinet denkt van ja, we hebben dat geld ergens anders voor nodig, namelijk onze veiligheid. We moeten investeren in defensie. We denken nou, dat spoor, mensen rijden toch gewoon in de auto's en op de fiets. We stoppen er gewoon mee. Wat gaat er dan met het Nederlandse spoor gebeuren?
Nou, ik denk twee dingen. Het ene is dat het minder veilig wordt. Hè? En het wordt ook duurder. Want hoe langer je onderhoud uitstelt, hoe minder je eraan werkt, het wordt alleen maar duurder dan. Dus het is eigenlijk geen oplossing. Dus je kan en Nederland niet meer bereikbaar houden, want ook die 1 miljoen huizen erbij, die moeten ook aangesloten worden op het openbaar vervoer. Dus het wordt minder bereikbaar en het wordt er alleen maar duurder op.
Ja. En de bedoeling is dat het beter bereikbaar wordt. Dus kun je een paar projecten eruit lichten nu? Wat gaat er allemaal gebeuren ergens in Nederland?
Ja, we doen 1200 projecten ongeveer per jaar actief.
Zo, dus,
dus dat wordt een beetje lastig. Maar een aantal dingen die ik al genoemd heb zijn onderhoud. Groot onderhoud is ongeveer de helft van het werk dat we doen. Verder gaan we van steeds meer spoorlijnen, wat ik noem, een soort snelwegen maken. Hè, zodat je overal 10 minuten treinen kan rijden of op de grote trajecten. Daar gaat nu het meeste werk van in uitvoering hebben we ongeveer de laatste jaren aan voorbereid. Nu zie je tussen Rijswijk en Rotterdam dat er spoorverdubbeling komt. Tussen Meteren en Bokstel gaan we sporen uitbreiden. Amsterdam Centraal wordt sporen de perrons verbreed, onder andere. En zorgen we ook dat er veel meer doorstroming is. Fietsparkeren is een belangrijke. Hè? Veel meer fietsparkeren. Ja. Dat zijn een beetje de grote dingen. Stijgpunt dat je veel sneller bij Schiphol op de perrons kan komen. Dat zijn een paar dingen die dit jaar gaan gebeuren.
Dat is top. En ook fijn dat de NS al die treinen laat rijden. Dat dit, hè?
We hebben over de toekomst. Hè?
Nee, maar dat is natuurlijk waar heel veel mensen nu meteen aan denken. Van, ja, leuk dat dit allemaal gebeurt. Maar ja, die treinen, die rijden niet allemaal op dit moment. Vanwege de dienstregeling die is afgeschaald.
Ja, dat klopt. En toch, hè, als je kijkt van waar wij dus echt voor bouwen is 2030, 2040. En het onderhoud nu ook. Hè? Ja. Dus dat is toch nu ook nog altijd nodig. En hoe meer je het gaat uitstellen, hoe lastiger het wordt. Ja. Ja.
Nou weten automobilisten heel goed, als er onderhoud is, dat betekent dat vertraging. Wat betekent het voor de treinreizigers, al dit werk?
Nou, hopelijk zo weinig mogelijk. Hè? Want dat is ook hoe ik begon van, hey, vorig jaar hebben we al 20% of 23% meer gedaan. En daar heeft de reiziger iets minder van gemerkt. Vanaf nu nog 20% erbij. Weet je, al die monteurs, die werken als wij lekker liggen te slapen of vakantie te vieren, dan wordt er aan het spoor gewerkt, hè? Door weer en wind. En dat is op een gegeven moment meer te doen.
Nee, precies. Ik wou vragen, ga je dat redden als je zoveel gaat doen?
Nee, en dat is dus ook waarom het nu ook meer in het nieuws komt, omdat we ook veel meer overdag moeten gaan werken om het maakbaar te houden met elkaar. Ja. En ja, dat proberen we natuurlijk wel zo goed mogelijk te doen. We doen dat met vervoerders samen. Dus we gaan niet tussen Utrecht en Amsterdam op een dinsdagochtend 8:15 het spoor afbreken. Oh, okay. Weet je, dus we doen het wel.
Er wordt wel over nagedacht.
Er wordt zeker heel hard over nagedacht. En dat is echt precisiewerk. Hè. Bijvoorbeeld richting Zandvoort ga je niet in de zomer werken. Doe je nu in de winter. Ja. Juist in Groningen vinden ze het juist vaak prettiger om door de week te werken. Dus je kijkt ook een beetje. En in vakantieperiodes. Dus je kijkt waar dingen met elkaar kunnen en waar vervoerders. Goederenvervoerders hebben een andere wens dan reizigersvervoerders. Dus daar kijk je ook met elkaar.
Nu is dit allemaal gepland. Maar tussendoor komen er natuurlijk ook dingen die niet gepland zijn. Ja. Ik las vorige week bijvoorbeeld dat er weer een stuk spoor is verzakt. Dat jullie juist hadden verhoogd. Ja. Dus dat moet dan ook weer gebeuren. Dus ja, zo blijf je wel ook brandjes blussen tussendoor.
Ja, maar dat heb je overal in infrastructuur, hoor. Dus je monitort het continu. En daar hou je ook wel rekening mee. Dus je weet ook gewoon dat je altijd ook wel een spoedje hebt. We hebben 7000 kilometer spoor waar 5000 treinen op rijden. Dus dat is elke kilometer bijna een trein. Hè? Dus bijna zo'n schuifding. Dus je weet ook dat het af en toe gewoon ook spoedklussen bijhoren. Ja.
Hoe groot is dat probleem van de verzakking? Want daar schrok ik eigenlijk wel van.
Ja, het wordt steeds een groter probleem, omdat het ook met de ondergrond te maken heeft die steeds droger wordt. Hè. Dan is er groter risico
op verzakking. Dus de grondwaterstand gaat omlaag en dan zakt
exact.
Het in.
Ja. Dus we monitoren dat continu. En ik kan nu niet zeggen, in cijfers kan ik het nu echt niet zeggen hoeveel het is. Voorlopig hebben we het redelijk goed in het snotje.
Maar dat komt door de klimaatverandering. Ja. Dat is gewoon gaande. Ja. En wordt ook erger misschien wel in de toekomst dan.
Waarschijnlijk wel. Tegelijkertijd is dat niet iets wat van vandaag op morgen ineens de hele boel instort. Nee. En je weet ook, we doen dat ook heel veel met onderzoek, bijvoorbeeld met de TU Delft. Hè. En dan weten we ook welke ondergrond daar gevoeliger voor is dan andere. En welke manieren daarvoor zijn. We doen daar simulaties op. Dus we hebben daar best wel steeds meer geavanceerde technieken voor.
Nog even terug naar de hinder voor treinreizigers. Zit het niet vooral in goede communicatie? Plan je reis van tevoren, weet dat het aan de gang is. Want daarmee voorkom je natuurlijk een hele hoop stress en irritatie bij mensen.
Ja, dat is een van de belangrijkste dingen, is inderdaad voorlichtingen. Van er wordt gewerkt, je kan omreizen of blijf thuis. We zorgen altijd zoveel mogelijk voor omrijroutes. Hè. En daarnaast moet de vervoerder ook zorgen voor alternatief vervoer.
Wie is hier verantwoordelijk voor? Zijn jullie dat of is dat de aanbieder?
Formeel is dat de vervoerder, maar we doen dat echt samen. Weet je, want soms ook bijvoorbeeld de vorige maanden hadden we best wel issues met materiaal. Materialen die we niet konden krijgen, hè, door hele stijgende kosten of materialen die er gewoon niet waren. En dan moest soms een werk herpland worden. Nou, dan waren die bussen al geregeld. Ja. Dus je moet het echt toch wel een beetje samen rooien met de vervoerder. Je moet het samen doen.
En dat materiaal, hè, op welk vlak is dat het lastigste? Want
dat is lastig te zeggen. Dat is,
over de hele linie gewoon problematisch?
Je hebt onderdelen die uit Azië komen door corona nog altijd, waar we last hebben. En spoorstaven meer door de energiecrisis. Dat zit dan meer in Spanje, Italië. Dus het wisselt. We hebben daar ook gewoon een taskforce op zitten die continu alle materialen in de gaten houdt.
En ook de prijs ervan, neem ik aan.
En de prijs, ja. Klopt, ja.
Want die is flink omhoog gegaan?
Ja, we zitten nu vaak nog met bestaande contracten. Dus dan valt het nog mee. En het wordt waarschijnlijk wel iets duurder komende jaar. Daar houden we ook rekening mee.
Ja, dat zien we allemaal met onze energierekening. Als je van vast naar variabel gaat, dan heb je een probleem. Hè?
Ja.
Ja, zo gaat het inderdaad. En mankracht om dit allemaal uit te voeren?
Ja, dat zei ik ook net al. Hè. We hebben allemaal mensen die in de nacht, die monteurs. Hè. En ik loop vaak mee 's nachts. Dat zijn echt bikkels die in de nacht aan het spoor werken.
Die waar kunnen... ik heel veel respect voor heb trouwens. Hoor.
Ja, dat ik is ook. Echt, dat zijn mijn helden.
Ja,
dus,
zeker.
Ik sta hier een beetje mooi te wezen, maar dat zijn wel de helden.
Heel goed.
En dat wordt steeds lastiger om technisch personeel in Nederland te vinden. Ook ingenieurs hoor. Ingenieurs en monteurs in de nacht.
Ja.
Dus dat is denk ik ook hetgene waar we het meeste gesprek over hebben. Ook samen met de aannemers. Van hey, hoe spreiden we het werk goed? Hoe kunnen we het goed bundelen? Hoe kunnen we het personeel echt goed benutten? Hè? En niet voor ons in dingen. Dus dat, ja. Maar dat gaan we in heel Nederland hebben, dit.
Ja.
Ja, we zijn er
iedereen
niet anders.
Heeft er last van.
Ja.
Dat is zeker zo.
Je zei al, naast het spoor pakken jullie ook stations aan. De verbreding van de perrons onder andere. Maar er komt ook, en dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Ook in het kader van het duurzaamheidsvraagstuk. Meer ruimte voor de fiets bij de stations.
Ja.
Wat gaat er gebeuren?
We hebben een stationsfietsprogramma, het fietsparkeerprogramma heet dat. We zitten ongeveer iets meer dan 500.000 fietsparkeerplaatsen in Nederland.
Zoveel?
We willen naar...
En toch is het soms moeilijk om een plek te
vinden.
Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die fietsen.
Ja. En we willen naar 700.000 tegen 2030, 2040 ergens. En dan weten we dat we ongeveer 100.000 parkeerplekken te weinig hebben zelfs. En dat doe je samen. De financiering is samen met gemeenten. En dat maakt het soms ook lastig. Hè. Die willen nu ook... En die financiering... als ze vaak nu al tekorten hebben, wordt dat een lastige. En een deel komt van het ministerie van IAW en een deel van de gemeente. En dat zijn ook vaak de gronden waarop gebouwd wordt, woningbouw plaatsvindt. Dus dat maakt het wel complex. Maar we zitten nog wel op die ambitie en we lopen gewoon op eigenlijk redelijk volgens plan.
Ja. Want hoeveel gaan er dan bijgebouwd worden van die fietsparkeerplekken de komende jaren?
Nou, dus 200.000 ongeveer.
Ja.
En een grote voor volgend jaar is Amsterdam Centraal. Er komt een hele grote ondergrondse parkeerfietsenstalling bij.
Nieuw?
Ja, nieuw.
Okay.
En langs de oostkant. En de andere is in Almere. En dan ga ik er van, misschien Bijlmer moet ook wel iets gebeuren, vind ik zelf. Want daar fiets ik ook vaak naartoe.
Gewoon jij eigen parkeerplek
gemeente.
Aanleggen. Ja, dat, zo kennen we dus mensen
met zo'n bordje erbij. Hè?
Ja, precies. Ja. En is dat vooral nieuw, of ook bestaand uitbreiden? Of ga je alleen
nee, bestaand
maar,
onderhouden we gewoon. Ja, okay. En dit is echt uitbreiding allemaal.
Okay, ja. Okay. Hoe belangrijk is dat in het hele mobiliteitsschakel? De trein is een belangrijke schakel, maar de fiets, als je daar meteen op over kunt stappen, je fiets er neer kunt zetten. Is
voor mezelf ook, want ik woon zelf in Amsterdam, maar niet in de stad. Dus ik kom ook altijd met de fiets. En dan ga ik of naar een van de stations en dan kan je gewoon je fiets neerzetten en dan weer weg. Of je pakt gewoon een OV-fiets. Dat is echt belangrijk. Door-to-door, hè? Dat blijft toch het belangrijkste, denk ik.
Ja, het treinstation wordt steeds meer gezien als mobiliteitshub eigenlijk. Hè?
Ja,
dat is wel de toekomst van het treinstation.
En ook ontmoetingsplek steeds meer. Dus en ontmoetingsplek, denk ik, en een mobiliteitshub.
Werkplek ook.
Ja. Ja.
Ontmoetingsplek? Ja, gezellig.
Dan moet je nog eens een keer naar het station met mij komen. Gaan we een keer koffie drinken. Hartstikke gezellig.
Als jij het trakteert? Nee. Is goed. Doen we volgende keer het voorgesprek op een station. Ja, gezellig. Nou, mooi.
Volgens mij gaan we ook spitsbrekers op een station doen.
Ja, de uitreiking van de spitsbreker van het jaar zal op Amsterdam Centraal plaatsvinden. In een café-restaurant al daar.
Dus eind deze maand. Dus die vernieuwing heeft nog niet plaatsgevonden, neem ik aan.
Nee,
toch
nog niet. Nee. Juist komend jaar wordt er heel veel verbouwd op Amsterdam Centraal. Ik wil je dan gerust ook een keer meenemen hoor, op een rondleiding dan.
Gaan we kijken.
Dankjewel.
Dank voor je komst.
Graag
Riet Schroven, directeur projecten en stations bij ProRail, tevens bestuurslid.
Spitsbrekers,
daar gaan we het over hebben. Vier bedrijven maken ook dit jaar weer kans op de Spitsbreker van het Jaar Award. Je hoort de komende weken die vier bedrijven in dit programma.
Ja.
En de kanshebbers?
De kanshebbers zijn de gemeente Rotterdam, waterbedrijf Vitens, softwarebedrijf Mendix, onderdeel van Siemens. En we trappen vandaag af met BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, waar ruim 400 mensen werken.
Zo, dat is niet mis. En een van die 400 is Bernard Bulsink. Hij is daar beleidsadviseur HR. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Waar kom je vandaan nu?
Waar ik nu vandaan kom, uit het kantoor in Amsterdam.
Uit het kantoor
met
in Amsterdam.
Met de metro netjes.
Ja, precies. Maar ik weet dat je in Vlieland woont.
Zeker. Dus ik reis wat langer normaal gesproken.
Ja. En met wat voor vervoersmiddel doe je dat dan?
Dat gebeurt met boot.
Ja, uiteraard.
Hè? En dat gebeurt met de auto.
Ja. Nee, ik was geschokt als je had gezegd helikopter bijvoorbeeld. Maar,
dat was wel mooi geweest.
Ja, dat was wel schitterend geweest. Waarschijnlijk kent niet iedereen BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Hè? Ik kan aan de naam wel een beetje raden wat jullie ongeveer doen. Maar wat doet BPD, als ik het mag afkorten?
Ja, laten we alsjeblieft gewoon BPD noemen.
Ja.
Ook makkelijk, want dan zijn we een poosje bezig. BPD is een gebiedsontwikkelaar, maar dat zei de naam al. Wij bestaan al vanaf 1946. En wij zorgen ervoor dat er in Nederland betaalbare woningen voor iedereen in Nederland is. En dat gebeurt door verkoop. Maar ook tegenwoordig door verhuur van woningen in de middensegmenthuur. We doen ongeveer 6500 woningen per jaar. En dat is een bedrijf wat zich al lang richt op vastgoed in de brede zin van het woord.
Ja, en jullie hebben kantoren in heel Nederland. Want jij komt nu op Amsterdam, maar waar zijn er nog meer?
Ja, we hebben een hoofdkantoor in Amsterdam.
Ja.
We bedienen regio's. En de regio Noordwest is ook in Amsterdam. We hebben een regio Zuidwest die in Delft is gevestigd. Zuid in Eindhoven. En hebben we nog een Noordoost-Midden met een kantoor in Amersfoort en een satellietkantoor in Zwolle.
Ja. Maar dus die hele woningvraag, hè, die komt jullie bekend voor, ongetwijfeld. En dat hele mobiliteitsvraagstuk dat daarbij hoort, dat zit daar natuurlijk ingebakken ook.
Zit zwaar ingebakken. Ja. We zien bij mijn collega's heel erg druk zijn ook met het nadenken over deelmobiliteit passend bij een ontwikkeling van een gebied. Waar vaak te weinig parkeerplek is of er moet nagedacht worden, zoals mijn voorganger zei, over vervoer. Met de trein of op anderszins. Dus het hoort ook bij onze duurzaamheidsgedachte. Als bedrijf zijnde, hoe ga je om met mobiliteit bij nieuwbouwwoningen?
Ja, en jij bent binnen BPD, ben jij daar ook echt de drijvende kracht achter geworden? Hè? Jij wilde echt graag die aanpassing er brengen.
Correct. Ik heb wat onderwerpen in mijn aandachtsgebied. En mobiliteit is er eentje. En inmiddels ben ik al jaren gepokt en gemazeld. Ik zit al 34 jaar bij dit bedrijf. En mobiliteit is al heel lang mijn aandachtsgebied. En ik zag gewoon dat de wereld van mobiliteit enorm aan het veranderen was. Waarbij, zeker in vastgoedwereld, het heel erg gebruikelijk is dat je leased.
Ja, ik wou zeggen, dat is echt de wereld gewoon van de leaseauto. Want je moet overal in het land zijn natuurlijk. Ja. Overal zijn projecten.
Tankpasje erbij.
Hoppa.
Lekker gaan.
Kilometers maken.
Correct.
Ja.
We noemen ook wel de blanco check.
Ja, precies. Maar jij hebt het aangepast.
Nou, ik heb het aangepast. Ik heb laten zien dat de vraag ook van onze medewerkers op een wat ander vlak komt te liggen. En je ziet dat, zeker nu we in Amsterdam zijn, dat we een heel ander slagvolk, als ik het zo mag zeggen, van andere soort medewerkers aan boord hebben. Ja. Die ook meer duurzaam zijn, die überhaupt geen parkeerplek bij hun woning hebben, die niet elektrisch kunnen laden, die ook duurzaam denken en überhaupt geen auto willen. En het ook niet handig vinden om een auto te hebben. Onze medewerkers moeten wel heel veel reizen.
Ja.
Wij zijn ooit verhuisd van Hoevelaak het hoofdkantoor naar Amsterdam. Dat maakte al dat heel veel mensen veel moesten reizen. Onze projecten bevinden zich door het hele land.
Ja.
Dus onze collega's moeten ook heel veel reizen. En niet altijd bereikbaar met openbaar vervoer. Maar ja, weet je, de vraag van onze medewerkers is ook leidend. Het is niet alleen maar dat ik vind dat het anders moet en dat die blanco check anders moet, maar de vraag van onze medewerkers is ook leidend in het hele verhaal.
Ja, maar betekent dat nu niet meer standaard altijd meteen een leaseauto wordt gegeven of helemaal niet meer?
Helemaal niet meer is niet het goede antwoord. Maar als er met ons nieuwe medewerkers aan boord komen die een hoge zakelijke mobiliteit hebben of een bepaalde functie, was het vroeger zo dat je een leaseauto kreeg. Nu is het standaard dat je een persoonlijk mobiliteitsbudget krijgt.
Oké. Okay.
Dus geen leaseauto meer.
Ja, dus dat is de kern van jullie beleid. Is nu een persoonlijk budget voor mensen die bij jullie werken.
Correct.
Ja. En hoe werkt dat?
Nou, dat werkt dat een medewerker een vast bedrag krijgt afhankelijk van jouw categorie.
Ja.
Die is natuurlijk afhankelijk van je schaal. Zoals het bij leaseauto ook heel gebruikelijk is. En daarnaast krijg je een vergoeding voor je woonwerk en zakelijke kilometer. En natuurlijk zit de fiscaal ook nog wel een dingetje achter. De medewerker die zijn leaseauto niet meer heeft, hoeft geen fiscale bijtelling meer te betalen. Nee. Dus dat is prettig.
Ja.
Dat is de ene kant. En aan de andere kant kunnen wij ook vanaf dit jaar, 2023, 21 cent verhuizen van bruto naar netto als je een woonwerk en zakelijke kilometer maakt. Dus die medewerker die moet zijn reizen opvoeren of laten gebeuren via een mooie tracker. Of hij gebruikt de kaart en wordt het automatisch geregeld allemaal. En op basis daarvan bouw je een budget op naast je al standaard budget. En dan krijg je elke maand een bruto en een netto bedrag uitgekeerd. Okay. En daar regel je dus je eigen vervoer mee.
Ja, en dat kan ook een leaseauto zijn.
Als jij daar een leaseauto voor wil regelen, ja. Maar dan moet je wel in privé doen. Ja. Het is niet zo dat je een leaseauto van het bedrijf regelt.
Nee. Nee, want het kan nog wel zijn, maar dat is dus functieafhankelijk dat mensen wel in aanmerking komen voor een leaseauto van het bedrijf of helemaal niet meer.
In principe niet meer. Of moet het zodanig functie zijn dat het op een hoog niveau is. Ja. Of een moeilijk functie qua verwerving.
Dus moet dan snel in de bestuurskamer terecht.
Dat begrijp ik zoiets. Heel goed.
Ja, 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 ja. Maar wat is het effect hiervan geweest? Heb jij als werkgever nu meer kunnen sturen? Dat mensen toch die auto vaker laten staan of helemaal laten staan?
Nou, wat je ziet is dat een persoonlijk mobiliteit bezit de mensen prikkelt. Omdat ze een eigen portemonnee hebben.
Ja, hij gaat rekenen.
De mensen gaan mijn collega's gaan rekenen. Want je krijgt een budget en daar moet je je mobiliteit voor inkopen.
Ja.
Nou, als jij vindt dat jij een hele dikke auto moet rijden en die heel veel geld gaat kosten. En je vindt je dat waard en je vindt het ook nodig voor jezelf. En je vindt het een grote lol, dan betaal je bij. Maar wat ik juist zie, is dat onze collega's zoeken naar mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk. En daarmee ook vaak ook heel duurzaam mogelijk die reis te maken.
Nou, dat is natuurlijk niet per se altijd waar. Hè? Want je kunt natuurlijk ook met dat geld een leuke tweedehands auto of derdehands auto kopen. En daar dan gewoon je kilometers. En je krijgt een leuk bedrag per kilometer terug van jullie. Maar of je dan echt zo duurzaam bezig bent, per se is maar de vraag.
Dat is de grote vraag. Maar wat ik wel zie, dat onze collega's dan toch auto's kopen die goedkoper zijn in de brandstof. Ja. Of wellicht elektrisch rijden. Omdat dat goedkoper is qua variabele kosten dan een tweedehands auto die enorm zuipt en verbruikt.
Ja. Ja. Maar zie jij, want jij kunt de reisbeweging natuurlijk beter analyseren dan wij. Maar zie jij dat mensen overstappen, bijvoorbeeld naar het OV of op de fiets gaan, juist daardoor?
Ja, want het persoonlijk mobiliteitsbezit bij ons bedrijf wordt niet alleen maar dat gegeven. We hebben ook een heel schil eromheen.
Okay.
Dus al onze medewerkers hebben sowieso een kaart waarmee ze alle vormen van vervoer, trein, bus, metro, tram, maar ook alles wat deur-to-deur diensten is, kan gebruiken. Dus wij ontzorgen en servicen de medewerker erin, zodat hij dan daar ook gebruik van kan maken. Dat geldt overigens ook voor alle andere medewerkers. Niet alleen de mensen met een persoonlijke mobiliteit, maar al onze medewerkers hebben zo'n kaart. We bieden ook nog een kaart van NS aan als abonnement. Dus dat mensen daarmee hun reis hebben afgekocht voor de trein. Eventueel ook bus, metro en tram. Eventueel IC direct. En mensen gaan rekenen. Ik zie dus dat heel veel mensen nu de keuze maken, maar ook gewoon daarmee met de fiets. Krijg toch de kilometers vergoed. Eventueel met een elektrische fiets. Meerijden. Of juist met het openbaar vervoer naar ons kantoor komen.
Ja,
en zeker in Amsterdam, omdat het ook heel goed ligt bij Amsterdam-Zuid.
Ja. Zeker, ja, nee, absoluut. En jullie hebben bij die kantoren ook gekozen voor deelmobiliteit.
Correct.
Ja. En wordt daar een beetje gebruik van gemaakt?
Juist heel veel.
Ja?
Ja. Toevallig pas nog moeten analyseren. Even de illustratie. Op al onze kantoren staat in ieder geval een deelauto. In Amsterdam iets meer dan op de rest van de kantoren. En al onze medewerkers kunnen daar dus gebruik van maken. Dus mocht jij die dag met openbaar vervoer gekomen zijn en je moet naar die bouwlocatie, of je moet naar het overleg met de gemeente, of je moet naar het overleg met een andere partij, dan kan je die auto regelen en gebruiken. Ja. En dat gebeurt veelvuldig. We hebben ook fietsen staan in Amsterdam. En dat gaat nog verder uitgebreid worden naar andere kantoren, zodat mensen ook de fiets kunnen pakken. En je ziet dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.
Ja.
Hoe belangrijk zijn nog die fysieke bezoekjes aan bouwlocaties, maar ook dus aan bijvoorbeeld mensen van de gemeente, ambtenaren, denk ik dan. Hoe belangrijk zijn die nog? Kun je niet gewoon via beeldbellen doen? Dan kun je niet reizen.
Ja, wat je ziet,
de meest duurzame kilometer.
Nou, een van de grote winsten van de coronaperiode is dat gebleken is dat onze business gewoon doordraaide.
Ja.
En dat ook met overleggen via telefoon of via Teams het ook gewoon kon. Wij vinden wel belangrijk als bedrijf dat er ook fysiek contact is, omdat het toch ook een andere dimensie geeft aan het hele verhaal. Maar je ziet wel degelijk dat er veel meer ook gewoon digitaal vergaderd wordt. Ook omdat collega's ook gewoon thuiswerken.
Ja. Maar is thuiswerken echt verankerd in dat mobiliteitsbeleid?
Zeker. In die zin dat je een vaste vergoeding krijgt. Het mobiliteitsbeleid is niet ingericht op het feit dat jij geen vergoeding krijgt op het moment dat je niet reist. Dus het persoonlijk mobiliteitsbudget is een vaste vergoeding en een variabele vergoeding op het moment dat je gaat reizen.
Brengt ons denk ik bij de slotvraag, hè, die we aan iedere kanshebber gaan stellen. Waarom moeten jullie de spitsbreker van het jaar op bord winnen? Slotpitch.
Nou, ik denk dat ons bedrijf als vastgoedbedrijf echt een enorme move heeft gemaakt van het bekende vastgoed, leaseauto en wat staat er op de oprit, naar een situatie waarin wij de medewerkers uitdagen om zelf die portemonnee te beheren en te beheersen. En waar we zien dat Ook met onze CAO, wat inmiddels een arbeidsvoorwaardelijke regeling gaat worden. Waarin wij ook zeggen van joh, je hoeft niet per se om 9 uur te komen en om 5 uur te vertrekken. Je mag ook eerder komen, je mag later komen. Als je maar je ding doet. En we proberen ook te sturen op output. Een van de heftige dingen waar het vaak over gaat binnen HR. Maar wij zien dus dat onze medewerkers daardoor echt keuzes maken die passen bij de nieuwe wereld van... Waar wil je werken? Hoe wil je werken? En hoe reis ik?
Nou ja, benieuwd wat de jury ervan vindt.
Zeker, ja. Zeker. Dank Bernard Bulsink, beleidsadviseur HR bij BPD, het Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.
Ja, en die jury reikt die award maandag 30 januari uit. De komende weken hoor je de andere kanshebbers.
Nou, en wij vonden het toch echt heel erg leuk dat jullie hier fysiek in de studio waren. We herkennen inderdaad de waarde daarvan. Ook Riet Schoven nog bedankt van ProRail. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, via onze app, maar ook via elk denkbaar podcastplatform.
Klopt. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
De kop is eraf.
Yes.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.